het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bruid Podcast van donderdag 11 juni. Mooi dat je weer luistert, dat je ons weer gevonden hebt. Zoals iedere week praten we je bij over de trending topics in tech. Dat weten jullie allemaal. Ik ben Harm en aangeschoven vanuit huis zijn Erwin.
Yo.
Floris.
Hoi.
En Tony.
Hey.
Ja, we gaan het weer ouderwets over smartphones hebben. Dat is toch altijd een lekker onderwerp, hè? Er blijft veel gebeuren namelijk op het vlak van onze belangrijkste gadget. We beginnen met de nieuwste versie, namelijk van de grote Bright smartphone camera test. Ja, we hebben natuurlijk onze collega Erik, die is helemaal camera gek. En elke paar maanden vergelijkt hij de camera's van de nieuwste, beste smartphones. Dat heeft hij nu ook weer gedaan. Dat heeft een hele boeiende video opgeleverd. Dat is echt de moeite waard. Kijk die zeker even helemaal terug. Maar er is iets opvallends aan deze test, toch Erwin, deze keer?
Ja, zowel OnePlus als Xiaomi. Die komen heel goed uit de bus. Voor alle duidelijkheid, we vergelijken dit keer 4 toestellen in de test. De iPhone 11 Pro, de Samsung Galaxy S20 Ultra, de Xiaomi Mi 10 Pro en de OnePlus 8 Pro. Dus allemaal de beste toestellen van die merken die ze op dit moment hebben. En over de hele linie doet die OnePlus eigenlijk het beste. Dat is toch best wel verrassend en opvallend. Het is de goedkoopste telefoon van de 4. En we hadden toch stiekem eigenlijk misschien wel van tevoren verwacht dat ja, of de iPhone of... Nou ja, dan op zijn minst de Samsung die test zou winnen.
Ja.
Die zijn ook het duurst. En die kwamen ook bij vorige test afwisselend als winnaar uit de bus. Nee. En ja, het is ook bijzonder omdat... Kijk, het was van OnePlus was natuurlijk de afgelopen jaren altijd het minpunt, hè, de camera. Hè, het leek ook wel zo van ja, nou ja, dat ook voor OnePlus niet de prioriteit had. En... Ja, dus keer op keer concludeerden wij ook in onze recensies. Een geweldig toestel, mooi scherm, snelle prestaties. Ik bedoel, die OnePlus zijn altijd snel, hoop waar voor je geld. Maar ja, die camera. En nou, out of the blue wint nou die OnePlus 8 Pro opeens onze cameratest.
Ja, best opvallend inderdaad. Zeker als je dat zo uitlegt hoe dat dan eerder was. Maar als je nou kijkt naar die test, hè, wat vergelijkt Erik dan allemaal met elkaar in die test, Tony?
Nou, gewoon een hele hoop situaties die je in het dagelijks leven ook zou tegenkomen als je foto's of video's maakt met je smartphone. Dus selfies, uit de hand filmen of juist foto's en filmpjes in het donker. En met de zon recht in de lens of juist met een stuk schaduw aan de zijkant. Ja, het is echt opvallend dat dan de OnePlus als nipte winnaar uit de bus komt. Maar misschien even opvallend dat de iPhone best wel vreemde minpunten laat zien in onze test. Zo kan die iPhone gewoon echt best wel slecht omgaan met tegenlicht. Dan krijg je van die zonnestrepen, lens flares door je beeld. Ja, dat zou je eigenlijk niet verwachten bij de iPhone. Maar het gebeurt toch echt, en niet één keer, maar gewoon echt heel vaak. En dat is een minpuntje. En was ook herkenbaar voor een hoop iPhone gebruikers laatst weer in de reacties. Ja. Maar ook andere zaken die je eigenlijk verwacht dat Apple beter zou doen. Zoals het mooie bokeh effect. Weet je wel, dat achter jouw hoofd het wat vager is en jouw hoofd is scherp. Zeg maar even zo, hè. Vond ik ook echt tegenvallen bij de iPhone in de test. En zo zie je maar dat er dus eigenlijk in een half jaar tijd heel veel kan gebeuren. Dat de camera van de iPhone 11 Pro, die we destijds ook uitgebreid hebben getest in een vergelijkbare cameratest. Die nam het toen op tegen de Samsung S10 Plus. Ja, die kwam eigenlijk ook goed uit de bus. En een half jaar later is de situatie weer anders.
Ja, want ja, het is gewoon echt duidelijk een totaal andere situatie. Maar wat ook anders is, Motorola na jaren weer terug op de markt voor duurdere toestellen. Met die nieuwe Motorola Edge. Toch, Erwin? Hoe zit dat?
Ja, kijk, Motorola die hebben we eigenlijk bovenin in de markt inderdaad al jaren niet gezien. Hè. Ze hebben trouwens wat meer naar beneden in de markt, bij de goedkopere prijsklasses. Daar hebben ze trouwens wel veel succes, hoor. Ook bijvoorbeeld op dit moment in onze koopgids, Bright Stuff, daar raden we de Moto G8 Power aan. Als een van de beste toestellen onder de €250. En ja, ze hebben wel dure telefoons gemaakt, of duurdere. Maar dat waren dan toch een beetje vreemde dingen, zoals de Moto Z3 Play, waar je allemaal gadgets op kon klikken. Ja. En nou, iets recenter bijvoorbeeld nog de reïncarnatie van de Razer klaptelefoon, maar nu dus als vouwtelefoon.
Ja.
Maar dat segment waar OnePlus groot in is geworden, die telefoons net onder premium, ja, daar was Motorola de afgelopen tijd niet te vinden.
Maar ja, dus nu met die Edge zijn ze daar wel. Hoe bevalt die? Is het wat?
Nou ja, we moeten even Bram's video afwachten. Die volgt komende week. Eén ding wat ik je wel alvast kan verklappen, want daarvoor hoef je hem niet uitvoerig te testen, dat kun je meteen zien. Er zit zo'n aflopende rand op. Ja, dus aan de voorkant, je display, links en rechts, loopt die rand af. Ik bedoel, kom op, waarom nog? Weet je, bedoel, trouwens, over die naam, hè, Samsung. Ik vraag me af of ze daar iets tegen gaan doen. Waarschijnlijk niet, maar ja, Samsung gebruikte die naam Edge al jaren geleden. Weet je, toen Samsung begon met die aflopende schermranden en gebruikte dan ook Edge als toevoeging in de naam van het toestel om duidelijk te maken dat het aflopende schermranden had. Want in die tijd was dat nog een big deal. Ja. Maar goed, en Samsung lijkt er eigenlijk weer net van genezen te zijn. Want kijk, het is een detail, hè, oké, maar waarom ben ik daar nou altijd zo fel op? Ja, het is ergonomisch gewoon een draak om op je toestel te hebben. Weet je, het ziet er op plaatjes altijd super fancy uit in de video's, maar in dagelijks gebruik. Weet je, die randen, die moeten gewoon vrij zijn. Dat moet in de scherm zitten, omdat je daar het toestel vasthoudt. Nee, dus als dat scherm is, ja, dan raak je dus heel per ongeluk allemaal dingen aan. Dus ja, wat doen 9 van de 10 mensen die zijn toestel hebben met van die aflopende randen? Want meestal kun je dan die functies of die features die in die randjes zitten, die kun je wel uitzetten. Nou, dat doet prompt dus ook iedereen. Ja, dus nou ja, dan kun je ze net zo achterwege laten.
Maar het ziet er wel fancy uit.
Ja, maar ja. Een toestel kan er ook fancy uitzien zonder aflopende rand, hoor.
Ja, dus jij bent blij dat het een aflopende zaak is.
Voor de boel.
Ja, anyway. Over middenklasses gesproken. Hè? Langzamerhand begin je toch wel een beetje af te vragen waar nou die Google Pixel 4a blijft. Floris, daar weet jij meer over, toch?
Ja, de budget Pixel van Google komt elk jaar een halfjaartje na de grote jongen uit. Dus vorig jaar, najaar hadden we de Pixel 4 en nu verwachten we de 4a. En die zou eigenlijk tijdens Google I.O. gepresenteerd worden. Dus die jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Die zou begin mei zijn, maar dat ging door corona niet door. En dan weten we eigenlijk nog steeds niet precies wanneer Google die 4a dan wel gaat aankondigen. Maar deze is wel genoeg om je op te verheugen, want hij is van voor naar achter al uitgelekt. Dat gebeurt elk jaar met die pixels. Is een beetje traditie geworden. En de Pixel 3a, de voorloper, dat was echt al iets speciaals. Want ineens voor het eerst kreeg je voor €400... een telefoon met de beste camera van dat moment. Want weet je, even terug, was dat de Pixel 3. Was eind 2018 de beste camera. Voor het eerst die nachtmodus geïntroduceerd. En daar kwam toen een halfjaartje later die Pixel 3a achteraan. Met, weet je wel, een minder goed scherm, een minder goede chip, maar wel die camera voor €400.
En de helft Pixel van de prijs, een beetje, hè?
Ja. Ja, precies. Inderdaad, de helft van de prijs. En die Pixel 4, nou ja, daar weten we inmiddels al van dat hij een OLED-scherm krijgt. Met ook voor het eerst, en daar ben ik wel blij mee, smalle schermranden. Want die Pixel telefoons hadden het nu toe steeds weer wat. Ja, of een grote kin of een hele rare notch. Weet je, was allemaal net niet. En nou ja, dit ziet er prachtig uit. Gewoon rondom ongeveer dezelfde schermrand. Dan zo'n selfie camera in een gaatje. Daar kan ik een stuk beter mee leven dan een hele grote notch. Nou ja, dus weet je, een snel genoegen Snapdragon 730 is niet het snelste wat er is, maar weet je, er draait ook kale Android op zonder poespas. En dat is echt wel het fijnste van deze telefoon. Dus weet je, de beelden die al zijn uitgelekt ook, dit hele principe, dat kleine prijsje, ja, ik heb hier wel zin in.
Ja, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Maar ja, even iets anders, wat niet goed klinkt, is de naam van de nieuwe Sony Xperia One 2. En dan zeg ik het waarschijnlijk expres verkeerd. One Mark 2, even die naam. Hoe zit dat? Want serieus, ik snap het niet.
Ja, Sony en namen bedenken, dat is altijd een probleem. Afgezien van de PlayStation dan, hè. Maar formeel zeg je bij deze smartphone One Mark 2.
Ja, wel toch, hè?
Ja, je schrijft een eentje en dan een spatie en dan een Romeinse 2. Ja, en dat Mark 2, dat kennen we van camera's. Daar heb je ook allerlei verschillende versies van hetzelfde model. En Sony maakt natuurlijk ook dat soort camera's. Sorry?
Doe ze ook bij de koptelefoons, hè?
Ja. En ik had One 2 gewoon leuker gevonden. Dat is wel een geinige naam, toch? Wat wel heel origineel geweest.
Een tweetje.
Ja, een 1-2'tje. Ja, jammer. Dat is een toestel wat trouwens al ruim 4 maanden geleden werd aangekondigd. En ja, daar hebben we gewoon lang op moeten wachten. En dat pas volgende week in Nederland. Ja, het is wel een premium telefoon, absoluut. Die One Mark 2. Dat mag ook wel, hè. Voor €1200 kost die.
Cool.
Ja. Wat krijg je dan? Ja, een 4K OLED-scherm. 6,5 inch. Dat is in het, noem het maar, smalle beeldformaat. 21:9. Maar dat is wel fraai, hoor. En de camera-opties, dat doet Sony op zich ook goed. Vooral voor mensen die ook Sony-camera's, Alpha-camera's hebben. Ja, daar hebben ze dezelfde interface ook op de smartphone. Dat is goed gedaan.
Alpha-camera's, leg even uit.
Ja, dat zijn de professionele camera's van Sony. Die hebben gewoon een goede interface. En die hebben ze dan vertaald op de telefoon. Voor mensen die dat gebruiken, dat je de opties in het scherm zo ziet.
Ja, dat is trouwens een extra app, hè, die Sony toevoegt. Je hebt zeg maar de standaard camera app. En dan heb je dus een soort professionele camera app. En daar zit inderdaad, daar zit die alpha interface in.
En dat is voor de echte liefhebbers.
Daar kun je wat meer instellen dan je gewend ben van smartphone camera's.
Mag ik heel even terug naar die camera's? Want we hebben het net natuurlijk gehad over de grote camera vergelijking, zeg maar. Sony is natuurlijk wel gewoon ontzettend goed in camera's. Waarom zit Sony niet, waarom zou Sony dit soort wedstrijdjes tussen haakjes, hè, zoals wij ze dan maken, zou Sony dit ooit kunnen winnen?
Nou, de mensen die dat E2'tje, die Xperia 1-2'tje, al hebben kunnen sneak peeken. Die zijn zeer te spreken over die camera. Ik heb ook al de eerste review her en der wel al gelezen. En het is echt wel, hij zit echt wel, ik bedoel, het is een duur toestel, maar hij doet ook echt wel mee met die duurdere toestellen. En het is alleen wel dat, ja, je moet wel een beetje camera gek zijn.
Ja, want om het design, ik vind het design met die rechte hoeken. Ja,
vind ik prachtig.
Jij hebt de vorige getest, ook met dat smalle scherm. Het beviel jou geloof ik wel, maar ik vind het echt mooi.
Nou ja, het is niet alleen het scherm, het is het hele toestel. Het ziet er het is bijna een soort een iets te brede afstandsbediening. Ja, dus het is een heel lang, slank toestel. En dat is nou bijvoorbeeld ergonomisch wel heel fijn. Ja, dus niet van die fancy aflopende randjes. Nee, je hebt een heel lang, smal toestel. En ja, nee, ik bedoel, de bovenkant, dat haar niet. Je kan het niet met één hand bedienen, niet direct. Hè. De bovenkant haar je dan niet meer. Maar goed, dat stadium zijn we echt al lang gepasseerd natuurlijk. Alleen, het maakt wel dat je, want dat weet je, 6,7 inch, 6,8 inch. Jezus Christus, man. Ik bedoel, ja, je hebt gewoon eigenlijk een tablet in je broekzak. Ik vind dat gewoon echt niet prettig. Ik gebruik altijd iPhones. Ik wil die Max niet of zo. Weet je? En Maar goed, met zoveel smallere form factor, ja, dan voelt het ook veel minder groot. Terwijl je hebt toch een lel van een scherm.
Ja, maar
we hadden het ook weer over.
Ja, terug naar de features, want we gingen van de camera. Wat zit er nog meer in?
Ja, 5G natuurlijk. Sony heeft ervoor gekozen om een vingerscanner in de aan- en uitknop te integreren. En jawel, er zit zelfs nog een koptelefoonpoort in ook. Ongelooflijk, hè? Dat nog allemaal kan. En ook wel fraai is dat die speakers die ondersteunen geluid afspelen met Dolby Atmos kwaliteit. Dat het mooi rondom je heen lijkt te komen. En dan denk je van, dat is een gimmick. Maar ja, dat is toch best wel knap gedaan, dat Dolby Atmos geluid. En daar maken we trouwens ook een video over. Dus op het moment dat jullie dit luisteren, staat hij waarschijnlijk al online. Een uitlegvideo over Dolby Atmos. En dat kan dus ook met een smartphone. Ja, weliswaar minder dan als je heel veel speakers in huis hebt. Hè? Maar het effect is er.
Ja. Ja, en ik vind het toch wel. Ik vind het ook wel uitdagend. Kijk, Sony is natuurlijk eigenlijk gewoon geen speler meer. Hè? Die zitten wereldwijd onder de rond de 1% marktaandeel. Hè? Mm. Dus ja, waar hebben we het nog over? Maar ik vind het toch wel één tof dat ze het niet opgeven. En tweede, want ja, je moet toch op zoek naar iets wat jou dan onderscheidt. En ik denk dat ze nu toch best wel een aardig pakketje bij elkaar hebben. Met één, die form factor. Twee, soort die alpha camera ervaring naar zo'n smartphone halen. Sony is natuurlijk een groot elektronisch bedrijf ook. Zit ook diep en ver in de high-end technologie. Dus bijvoorbeeld dat Dolby Atmos halen ze erbij. Dus ze zoeken het een beetje in high-end features. Die je niet meteen op andere high-end smartphones aantreft. Dat scherm ook, dat is finger licking good. En ja, om het dan nog extra aantrekkelijk te maken, krijg je volgens mij, dat zal alleen het begin zijn, vermoed ik, maar krijg je er ook nog een koptelefoon bij, hè, de 1000X Mark III. Hier schrijven ze het weer met een M dan, maar goed, oké. Okay. We hebben dat al lang opgegeven natuurlijk, om de naamgeving van Sony te doorgronden. Nou, en dan is het toch bij elkaar, ja, ik denk niet dat het een heel groot kaskraker gaat worden, maar...
Nou ja.
Nou,
ja, je gunt het ze bijna wel, hè?
Ja.
Ook wel, ja, weet je moet ook niet vergeten, Sony is eigenlijk op cameragebied heel goed. Professionele camera's van hun horen tot de top. Volgens mij zitten nog steeds in de nieuwste iPhones Sony camera sensoren. Dus het enige wat ze moeten doen is gewoon nog beter worden. En misschien zijn ze dat al, we moeten hem nog even bekijken, die... 1 Mark 2. Maar weet je, het is software tegenwoordig. Camerasensoren en software. En als zij in software net zo goed kunnen worden als OnePlus nu in één klap is geworden. Mm-hmm. Dan, weet je, dan zitten ze op dat vlak in ieder geval goed. En dan moeten ze alleen maar bedenken hoe ze deze telefoons weer aantrekkelijk voor de massa krijgen.
Het is ook pittig, hè? Ik bedoel, stel, jij bent een telefoonmaker en je heet niet Apple of Samsung.
Ja.
Ja, wat doe je dan? Weet je, waar ga jij dan nog mee opvallen? Hoe ga jij je onderscheiden? Nou, OnePlus heeft in die zin best een aardige route afgelegd. Hè? Die zijn natuurlijk begonnen als challenger in de markt. Met always for bang for your buck. Maar inderdaad altijd een magere camera. Nu ontstijgen ze eigenlijk hun eigen positie. Hè? Want de OnePlus is ook gewoon een duur toestel. Mm. Die 8 Pro. Maar goed, de camera is wel ook on par inmiddels. En zelfs nog een tandje beter. Dus... Ja, weet je, dat bedoel, je kan nu helemaal niet aan zoveel knoppen draaien, zeg maar. Je hebt de camera, je hebt een form factor, je hebt een scherm. Audio, ja, ik weet het niet. Ik geloof daar toch niet zo in. Als je van die gekke tierenlantijnen gaat doen, zoals Motorola hebt gedaan en LG. LG heeft volgens mij daarmee ook eigenlijk zijn eigen ruiten ingegooid. Om toch een beetje te veel experimenteel te gaan lopen doen. Ja, daar ligt de oplossing niet. Dus weet je, ja, wat moeten ze dan? Wat denken jullie?
Is het niet... Stel, hè? Nee, niet stel. Als iPhone dus inderdaad van die Sony camerasensoren gebruikt, moet Sony dan niet eigenlijk gewoon een betere camera zelf hebben in zijn toestel dan die iPhone? Ik ben wel benieuwd naar die wedstrijd eigenlijk.
Nou, ik denk dat er te veel verdiend wordt op die iPhone camera's. Ik vond net een artikel waarin stond dat Sony zoveel camera's voor de iPhone levert dat ze met 24 uur per dag productie nog steeds niet aan de vraag konden voldoen.
Ja, nee, oké, maar als Sony zelf zeg maar die camerasensoren maakt, zou het dan niet logisch zijn dat Sony zelf het best weet hoe je het de beste foto's uit die sensor kan halen?
Blijkbaar niet.
Nee, ja, blijkbaar niet inderdaad. Nee.
Oké.
Okay. Hey, ik bedoel, het is niet alleen de hardware. Nou ja, maar ja, je dendert het eroverheen, Harm. Maar ik stel natuurlijk wel een vraag aan de rest.
Ja, ja, nee, dan, nou denk... ja, weet je, Sony heeft wel heel duidelijk een bepaald merk. En het is ook best premium. Dus zij kunnen niet heel makkelijk, denk ik, de prijsvechter spelen. Hoewel Samsung dat ook gewoon heeft gedaan. Samsung heeft zeker een paar jaar geleden besloten om met die hele Galaxy A-lijn gewoon eigenlijk in elk segment een toestel te hebben wat uitdagend
is. Vorig jaar, hè, pas. Dat is pas vorig jaar was dat.
Ja. Ja, probleem... dus, ja, weet je, je kan je afvragen. Ja, ik weet niet precies hoeveel... Sony is nooit al ingegaan op die hele telefoonmarkt. Het was meer zoiets wat zij daarbij doen, volgens mij, omdat het een prestige ding is of zo. Mm-hmm. Het is altijd een beetje vreemd.
Het probleem is gewoon inderdaad dat ze zoveel steek hebben laten vallen de afgelopen jaren met al die smartphones. Dus ook op de high-end modellen waren er altijd zulke grote minpunten. Er kwamen nooit uit reviews, kwam eigenlijk nooit echt als aanrader die Xperia's uit. Dat was gewoon zo.
Ja, klopt.
De software niet helemaal goed. De accuduur was ook altijd wel matig. En soms hadden ze dan weer geen draadloos opladen. En ja.
Ja.
Het waren gewoon rare keuzes die ze steeds hebben gemaakt. En misschien dat het wel nog wel eens om te draaien. Maar het zit wel in de hoofden van mensen. En dat geldt eigenlijk voor LG ook net zo. Probeer het nog maar om te draaien. Dat mensen je überhaupt gaan overwegen. Ik denk dat er heel weinig mensen nu een Sony of een LG smartphone zouden overwegen. Omdat ja, Samsung is zo top of mind bij iedereen.
Als we nou kijken naar andere segmenten in de markt, hè? Onderaan de markt. Gebeuren daar nog boeiende dingen op dit moment?
Och man, er gebeurt van alles, joh. Ja, het is schitterend. Xiaomi, uiteraard weer. Xiaomi natuurlijk, die komt met een opvolger van de Pocophone. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nee. In 2018 verscheen de Pocophone F1 voluit geheten. Maar iedereen noemt het gewoon de Pocophone. Ja, en die zette eigenlijk best wel de smartphone wereld een beetje op zijn kop. Dat was echt de verrassing van het jaar. Hij kostte toen ongeveer €350, maar had wel de snelste Snapdragon chip. Die chip die je in al die Android toestellen vindt. En echt best wel een heel goed scherm. En daar komt dus nu eindelijk een opvolger voor. Ja, het is een beetje ingewikkeld trouwens, want Poco is in India, opereert het zelfstandig. Maar goed, hier in Europa wordt het dan toch wel weer onder de vaandel van Xiaomi verkocht. Het gaat dan trouwens om, zoals die voluit heet, de Poco F2 Pro. Dat is wel, die wil je. Die kost €600. En ook die heeft weer de snelste chip van het moment. Dat is dan nu de Snapdragon 865. En ja, wel ook best wel een joekel van de scherm. 6,67 inch OLED. Full HD, vier camera's achterop. Ja, hè, en als selfie-camera. En ik begin daar toch wel een soort voorkeur voor te ontwikkelen, merk ik. Zo'n uitschuifdingetje. Het is niet geen punchhole in het midden of links of rechts. Of een, laat staan het notch. Maar gewoon toch zo'n uitschuifdingetje. Want dat, ja, het geeft toch wel zoveel fijner ervaring, vind ik, hoor. Als het gewoon één heel mooi scherm is aan de voorkant, toch? Maar goed, en daar houden ze nu op. Xiaomi die komt ook nog met de Redmi Note 9. €199 slechts. Voor een telefoon met een Full HD scherm van 6,5 inch. Vier camera's achterop. Alsof het allemaal niks is. Ja, nou ja, de chip is dan natuurlijk wel magerder. Dat is er trouwens eentje van MediaTek. Maar goed, ja, €199. En er is dan ook nog een pro-versie van de Xiaomi Redmi Note 9. Ja, dus dat wordt dan de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ja,
ja.
Dat is toch, krijg je toch je bek niet uit, niet eigenlijk. Die kost €269.
Ja, dus is een pro-telefoon voor dat bedrag. Nou ja, ja, goede naam geven.
Nou ja, pro is natuurlijk eigenlijk alleen maar, is eigenlijk een soort moniker geworden voor te zeggen, ja, dit is een iets betere versie.
Ja. Ja, want hoe pro kun je iets maken voor €269? Maar dat terzijde, het is natuurlijk heel goed dat er ook in die categorie wat te kiezen is, toch?
Ja.
Nou ja, hey, maar het midden van de markt, daar gebeurt volgens mij wel het meeste dit jaar. Daar gaat wel de hevigste plaatsvinden. Want dan hebben we het over het segment van €400 tot €600, toch?
Nou ja, grappig. Want kijk, inderdaad, in het voorjaar dan heb je altijd de Samsung Show. En in het najaar heb je de Apple Show. Dat zijn de marktleiders, dat zijn de grote kanonnen, dure toestellen. En ja, zo inderdaad midden in het midden van het jaar, ja, dan probeert hij rechts even zijn licht te pakken. Ook met inderdaad wat goedkopere toestellen. Even om een idee te geven. In onze koopgids bij de Stuff hebben wij momenteel 3 aanraders staan. We hebben in elke categorie altijd 3 aanraders. Dat is de recent verschenen Apple iPhone SE. Die reïncarnatie. De Google Pixel 4 en de Galaxy S10 van Samsung. En ja, die laatste 2 die zijn wel rijp, denk ik, voor vervanging. Maar ja, bijvoorbeeld ook die S10, dat is echt nog gewoon natuurlijk wel een toptoestel. Die is gewoon in een half jaar tijd wordt die gewoon, of inmiddels natuurlijk al ruim een jaar geleden, maar er gaat zoveel van de prijs vanaf. Ja, dan komt die opeens, verschijnt die in dit segment. Ja, het is de vraag of Motorola Edge, die Bram dus volgende week gaat reviewen, of die dat gaat halen, de koopgids. Of die de lat haalt. Van de Poco F2 dus hebben we dus ook een Pro-versie, kost ook €600, net als de Edge. En dan komt ook nog de Nokia 8.3, ook €600. Allemaal 5G-ondersteuning. Die Nokia heeft trouwens maar 64 gigabyte opslag, een beetje mager. Ja, en de Pixel 4a zitten we nog op te wachten. Maar dus, ja, en dat zijn allemaal hele interessante toestellen.
Ja, en dus daar gaat wel iets gebeuren. Maar als we dan toch kijken naar de bovenkant van de markt, als afsluiting even, kunnen we concluderen dat OnePlus en Xiaomi eigenlijk het best zijn gesprongen in het gat dat Huawei achterlaat daar?
Ja, ik denk dat je dat wel mag zeggen. Want wie anders? Kijk, de toestellen zijn er ook naar. OnePlus 8, zeker die Pro, die scoort dus best goed dit jaar. Heel erg goed zelfs. Xiaomi doet lekker mee met die Mi 10. Huawei is bij ons natuurlijk afgeschreven vanwege geen ondersteuning voor de Google apps. Ja. Ondanks, dat is nog steeds jammer hoor, want met die P40 ook weer. Ja, dat zijn wel nog eigenlijk wel hele brute toestellen. Maar ja, wij kunnen die echt niet aanraden.
Ja, want mensen vroegen ook in de comments van die video van Erik, waarom is die P40 niet getest? Ja, weet je, hoogstwaarschijnlijk zou hij het supergoed hebben gedaan in die test. Maar als we hem niet kunnen aanraden, ja, dan hoeven we hem ook niet te testen, bij wijze van spreken. En dat is echt, is echt heel jammer voor Huawei. En wat dat betreft ook echt mazzel voor OnePlus en Xiaomi. Want, nou ja, weet je, die zullen ook al wel gewerkt hebben aan deze toestellen. Maar de kans die je nu hebt om in dat gat te springen, ja, weet je, dat is in het buitenkantje.
Ja, en ik denk eigenlijk, hè, want Sony kwam voorbij, LG kwam voorbij. En ik las ook ergens dat HTC weer een toestelletje gaat proberen te maken, geloof ik. Maar goed, ken je die nog?
HTC, ergens, dat las je bij ons toch?
Oh ja, nou, dat zal wel waarschijnlijk wel natuurlijk. Maar wat wou ik zeggen? Oh ja, dus nee, ik denk, ja, de enige die als ze willen de power heeft om dat te doen, zou Google zijn. Weet je, om gewoon, weet ik veel, met meer marketing of whatever. Maar ja, dat doen ze nog steeds niet. Eigenlijk al jaren niet. Hè, terwijl,
ik blijf het raar vinden hoor. Ik blijf dat echt raar vinden. Iedereen is zeg maar, of nou niet iedereen, maar veel mensen zijn bij het begin van, als er zo'n Pixel wordt aangekondigd, toch wel enthousiast. Je leest veel, daar altijd dan wel echt gewoon genoeg goede verhalen over. Waarom zetten ze dat niet gewoon breed neer? Ze laten het toch gewoon iets liggen?
Ja, het is duidelijk dus geen prioriteit voor het bedrijf. Het is wel belangrijk genoeg om elk jaar weer nieuwe updates van uit te brengen. Ook om op de rest van de markt denk ik een beetje een kant op te wijzen. Zoals inmiddels Microsoft natuurlijk zelf eigenlijk ook hardware maakt. Maar je ziet dan toch echt dat het een online bedrijf is, denk ik. En daar ligt toch het hart van het bedrijf. En,
ja. Tja. Smartphones zijn voor Google toch altijd een beetje een middel. En wat je ook ziet, als je namelijk kijkt naar waar de winst gepakt wordt op de smartphone-markt, dan zijn eigenlijk de enige twee bedrijven die flink winst maken, zijn Samsung en Apple. En het is omdat die natuurlijk, die doen dit spelletje al jaren en die hebben een productieketen, daar word je eng van. Die is precies zo gefine-tuned dat ze in heel korte tijd, op heel grote schaal, weet je, miljoenen iPhones en Galaxies kunnen uitpompen en daar ook nog winst op kunnen maken. Want dat is niet zomaar gedaan, weet je. De mensen zeggen van,
ja,
oh, het is
maar goed,
een
die winst
duur.
Volgt ook pas bij gewoon een substantieel marktaandeel.
Ja.
En die twee, die vreet daarbij natuurlijk alles op. Dat is
ja, dus dan moet je tussenkomen. Ja,
en Huawei was er dichtbij, hè? Ja.
Google heeft in principe dus diepe zakken, dus het zou kunnen. Je kan je daarin vechten, maar ja, daar hebben ze kennelijk geen zin in.
Nee, dus het zijn eigenlijk dan... want je hebt trouwens ook Oppo nog natuurlijk. Hè, maar het zijn die drie Chinezen die plek van Huawei proberen over te nemen. En dat, ja, dat lijkt voor ons nog redelijk te lukken.
Ja, gaan we naar het hoorspel. Dat kent u, dit spelletje van ons. We laten elke week een techgeluid horen. En meteen even naar het geluid van vorige week. Ja, wat was dat voor geluid, Floris?
Dat is de ringtoon van Zoom, de populaire videobeldienst. En dat wist onder andere Raymond Oort. Hij zegt, ik weet helaas het antwoord hierop. Elke keer dat je wordt gebeld door je docenten via Zoom, hoor je dit geluid. ja, zijn die gesprekken toch nog ergens goed voor. Want gefeliciteerd Raymond, het epische Bright t-shirt komt jouw kant op.
Ja, ik herken het geluid. En daar ben ik helemaal niet rouwig om, want ik gebruik Zoom volgens mij, ja, nee, niet. Ik heb deze week voor het eerst gezoomd. Ik geloof ook niet dat ik... Ja, ik mis er niet zoveel aan. Maar goed,
wat
hebben
we nou?
Gezoomd. Gezoomd.
Oh, ja.
Jezus. Ah, kom maar op.
Is het al vrijdag?
Oké, we hebben natuurlijk wel... als u er klaar voor zit, starten we hem in. Komt-ie. Ja, één keer is nooit genoeg, toch?
Nee.
Nog een keer.
Nou.
Als je denkt dat je weet... Stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer dat gewilde Bright t-shirt. Tijd voor een opvallend rondje technieuws van deze week. Of een rondje opvallend technieuws, net hoe je het wil zeggen natuurlijk. We beginnen met Amazon. Amazon stopt namelijk voor een jaar met het leveren van software voor gezichtsherkenning aan de Amerikaanse politie. De antiracisme protesten in Amerika die worden niet als reden genoemd om die samenwerking met de politie stop te zetten. Want, zegt Amazon, zij willen met het besluit de politiek de kans geven om betere regels rond het gebruik van gezichtsherkenning te maken. Er zijn grotere zorgen namelijk over de gevolgen van de massale inzet van gezichtsherkenning voor de burgerrechten. Ja, zij waren niet de enige deze week, IBM ook al.
Ja, nee, maar goed, het is wel heel toevallig, hè?
Ja, ja, zou het een het ander hebben uitgelokt?
Nou ja, kijk, we weten wel, grosso modo, dat dit soort programma's hebben last met het herkennen van mensen met een donkere huid. Ja. We hebben dat ook eerder gezien bij Google, die dus ja, bijna consequent mensen met een donkere huid kenmerkte als chimpansees. Ja, dat kan natuurlijk, dat kan ze überhaupt niet, laat staan zeg maar in deze tijd, nu met alle emoties die zo hoog oplopen. Dus ze mogen het zeggen hoor, dat het is om de politiek de kans te geven voor betere regels, maar wauw.
Ja, er waren burgerrechtenorganisaties die al een paar jaar aan de bel trokken en zeiden van ja, weet je, je maakt nu en een soort surveillance staat met die gezichtsherkenning en weet je, zwarte mensen komen gewoon, die zijn weer meteen aan de beurt door die software, want die software werkt niet goed. Ja, weet je, het is een agent met een cameraatje. Die krijgt op een appje binnen van, daar heb je weer een boef. En ja, je had gewoon weer een onschuldige zwarte man of vrouw die werd aangepakt. Ja, weet je, daar moet je ver van blijven nu. Überhaupt gewoon moreel al. Maar als bedrijf wil je daar denk ik ook gewoon niet bij in de buurt komen.
Nee, en ik het is sowieso... ik vind het eigenlijk ook wel stuitend dat Amazon... Kijk, in Amerika denken ze daar blijkbaar anders over, maar... En dat zou in Europa echt niet. Dat zou er echt niet zomaar doorheen komen, toch, Tony, denk ik? Ja, dat is zo'n programma.
Nee, we zijn hier, zitten er wat meer bovenop op burgerrechten. Krijg je zo de indruk, hè? Misschien raak je wel kort door de bocht, maar die indruk krijg je wel. En, maar ja, goed, Amazon die heeft vorig jaar wel iets totaal anders gezegd. Hè? Dus de Nederlandse Amazon-topman, Werner Vogels. Ja, die kennen sommige mensen misschien wel. Ja, die zei vorig jaar nog van wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop klanten het gezichtsherkenningssysteem gebruiken. Die probeerden het nog zeg maar op die manier neer te zetten. Nou ja, daar moeten ze nu wel echt dus van terugkomen.
Ja, ja. Het lijkt uit een take die ik hoorde bij een andere podcast, ik weet het even niet welke, was in het geval van IBM dat zij maar stopte, dat er een beetje gezegd had, ja, maar IBM maakte op die markt überhaupt geen kans. Ze konden sowieso nooit de grootste worden daarmee en daar heel veel geld aan verdienen. Dus ja, misschien is het ook een beetje PR. Maar ja, het klinkt in ieder geval wel als verstandig in beide gevallen, toch?
Ja.
Ja, Google heeft een testversie van Android 11 uitgebracht. Die is al te proberen voor gebruikers van de Google Pixel telefoons. De definitieve versie volgt later dit jaar. Android 11 laat chat apps speciale bubbels op het scherm tonen, waarmee je snel naar een gesprek gaat. En ook de privacy-instellingen die zijn uitgebreid. Je kan een app bijvoorbeeld alleen één keer toestemming geven om je locatie te volgen.
Ik heb die hele aankondiging van Android 11 gelezen. Toen dacht ik nog terug aan de jaren dat je echt benieuwd was. Waar komen ze nu weer mee? En dan kreeg je een enorme presentatie natuurlijk op het grote congres van ze, van Google. En ja, nu las ik de nieuwe feature. Dacht ik, dat maakt niet heel veel indruk. Maar misschien ben ik cynisch, hè? Correct me if
I'm wrong. Weet je wat het is? Dat is een beetje, al die systemen die zijn wel een beetje af. Dus het zijn nu van die quality of life updates, weet je wel. En het zijn dan van die updates die sluipen erin. Dan gebruik je ze en wen je snel aan wat er verbeterd is. Maar moet je maar eens van, weet je wel, de nieuwste versie van een systeem, één versie teruggaan. Nou, weet je mist meteen toch dingen. Het werkt niet, het loopt niet lekker. En dat vind ik altijd wel knap, dat ze toch, want weet je, ze zijn nu aan het sleutelen aan dingen die door steeds meer mensen gebruikt worden. En dat is altijd gevaarlijk, want daar heeft iedereen een hekel aan. Dus wat dat betreft is het eigenlijk, weet je, voor ons is er niet zoveel nieuws te noemen. Maar stiekem zit het er wel een hoop in.
Ja, ik vond één onderdeel, de zogeheten controller. En dan kun je, dat is een soort, voor de gebruiker een soort één uniforme beheeromgeving voor als je heel veel verschillende message apps gebruikt. Ja, maar dat vind ik dus een oplossing voor een probleem dat eigenlijk alleen maar op Android bestaat, toch? Ik bedoel, ja, nee, maar ze hebben er zelf eigenlijk een zootje van gemaakt, Google, met al die verschillende chat apps en messaging apps. En ja, dan gaan ze er dan nu zogenaamd iets van. Ja, ja.
Erg onder indruk. Sonos heeft een grote update voor zijn slimme speakers uitgebracht. En daarmee ook de nieuwe Sonos S2 app. Dat nieuwe systeem werkt niet op sommige oude Sonos apparaten. Dat heb ik zelf al aan de lijve ondervonden. Die blijven namelijk te bedienen met de oude app. Nieuw in Sonos S2 is de ondersteuning van audio met een hogere resolutie. En het is mogelijk om de speakers in meerdere kamers te bundelen tot één groep. Ja, schiet maar.
Nou Harm, ik hoorde dat jij het al had geïnstalleerd. Ik kaats hem even terug, hè?
Ja, precies. Nee, dus die Sonos Arc hebben we dus geprobeerd bij Bright. En ik heb die Sonos Arc even meegenomen om het ook thuis even te proberen in mijn real-life omgeving. En ik heb dus wat oudere Sonos apparatuur, Sonos Amp. Dus ik heb mijn ouderwetse boxen aangesloten op een versterker. Versterker zit aangesloten op Sonos. Dus ik kan via mijn telefoon alsnog over die oude speakers luisteren. Nou, hartstikke fijn, mooi systeem. Dus ik zet die Arc neer, wil dat ding installeren. Ja, moet ik dat dus die andere app gaan gebruiken? Maar kan ik ze dus niet combineren met elkaar? Dus dan moet ik twee apps gaan gebruiken om Sonos in mijn huis te gaan besturen. Ik vind het, ik snap dat het moeilijk is om iedereen tevreden te stellen. Maar om nou twee apps voor één systeem te gaan gebruiken, vind ik wat ver gaan.
Ja, ik denk toch dat ze dit ooit hadden moeten doen. Ja, hoe lang kan je iets ondersteunen, toch? Ja, sorry, Harm, maar speel even advocaat van de duivel, hoor.
Iemand anders de app geprobeerd die er wat positiefs over te zeggen heeft?
Maar even voor de duidelijkheid, je kunt met de oude app niet de nieuwe apparatuur aansturen?
Nee, ik kan dus niet met de S1 app, zeg maar. Dat is dan nu legacy software.
Die pakt die Arc niet.
Nee, die pakt die Arc niet. Dus ik moet dus die Arc besturen met de S2-app en mijn Sonos Connect met de S1-app.
Ja, splitst.
Ja, dat is natuurlijk een ramp.
Dat is dat ze het durven, maar ja, er komt een hoop gezeur over natuurlijk, ja. Aan de ene kant snap ik dat wel. Kijk, het gaat om apparaten waarvan Sonos waarschijnlijk heeft vastgesteld dat het niet de meest populaire apparaten zijn. En ook ja, de vrij oude apparaten. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. En ja, goed, dat is dan wel heel erg lullig voor de mensen die daarmee zitten, ja. Ik zie ze ook massaal op Marktplaats verschijnen de afgelopen dagen. Die oude Sonos apparaten.
Nou, misschien een aardige tip. Als je Sonos wil proberen voor weinig, is dat een aardige manier.
Ja, maar goed. Ja, dit verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs.
Nee, dat vind ik ook.
Dit is echt eigenlijk gewoon niet goed.
Nee, ze waren al teruggekomen op de uitspraak dat ze helemaal de oude apparaten niet meer zouden updaten. Ook geen beveiligingsupdate.
Ja, precies.
Hè? Daar zijn ze toen al op teruggekomen. Dus dat is dan een handreiking geweest. Dat
ja, want ze wilden ze eerst inderdaad helemaal afschrijven. Ja.
Nou ja, misschien dat ze hier ook op teruggekomen. Ik zou het toejuichen. Maar ja, we gaan het zien. Ja, zo op de rand van het weekend is het altijd lekker om nog even wat tips te krijgen. Ik ga beginnen. Ik heb namelijk deze week de Chief Cyber Security Officer van Huawei Nederland gesproken. Voor RTLZ. We hebben hem gevraagd over hoe het nou zit met die banden met China. Hè? Want dat vraagt iedereen zich natuurlijk af. Met de komst van het 5G-netwerk. En al die spionage- en sabotagebeschuldigingen aan het adres van Huawei. Hoe zit het nou echt? En wat kunnen zij doen om te garanderen dat, nou ja, dat hun spullen niet alsnog gebruikt worden door de Chinese overheid. Of misbruikt worden dus. Het was een heel interessant gesprek. Een heel lang gesprek ook. En dat hebben we teruggebracht tot 20 minuten. Dat is een video. En die kun je zien op rtlnieuws.nl/economie. Maar ik zet voor de zekerheid wel even het linkje in de show notes, want ja, dat is makkelijker zoeken. Dat is mijn tip.
En wat zegt hij? Het valt allemaal mee zeker?
Ja, nou ja, oké. Okay. Dus ja, nou, dan maar wel spoilers. De banden die zijn er niet eigenlijk. En ze kunnen het garanderen, want ze hebben allemaal, en dit is dus Huawei die dat zegt, ze hebben allemaal technische manieren bedacht om dat zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar ja, iedereen weet natuurlijk dat niets uit te sluiten valt in cybersecurity land. Maar Huawei zegt er alles aan gedaan te hebben om te voorkomen dat er gesaboteerd en gehackt kan worden via hun apparatuur.
Hm. Nou, ga ik even kijken.
Nou, top. Heb je een tip, Erwin ook?
Jazeker. Ik heb er voor de verandering eens een keertje eentje van Amazon Prime. Dat is de serie Homecoming, het tweede seizoen. Dat is recent verschenen. Even in de notendop. Het gaat uiteindelijk over een groetje, een bepaalde soort bes. Die wordt verbouwd en dan tot een extract wordt gemaakt. En dat wordt gebruikt, daar wordt mee geëxperimenteerd op soldaten die terugkeren van actieve dienst. Want wat doet dat spul? Dat verwijdert gewoon geheugen. Een beetje alsof je een soort partitie van je harde schijf delete, zeg maar. Het eerste seizoen was met Julia Roberts. Die is ook een van de producenten van de serie. Dit nieuwe seizoen iets minder bekende namen. Maar ja, ik vind nog steeds echt een aanrader. Chris Cooper, dat is misschien de bekendste, denk ik. Want er zit een hele fijne sfeer in. Ik weet het niet, het ziet er ook... Het is een grappige muziek. Ja, het is eigenlijk niet eens muziek. Een beetje meer soort soundscapes. Prachtige cinematografie en art direction. En ook trouwens betrokken bij de productie is Sam Ashmell. Die kennen we wel van Mr. Robot. Dus ik zou het zeker even een kans geven.
Het lijkt me heel leuk. Echt fan van Mr. Robot ook. Heerlijke serie. Dus ik ga checken. Floris, jij hebt een app meegenomen, toch?
Ja, en die past wel een beetje bij wat wij hier steeds doen elke week. Want wij geven een hoop tips. En ja, weet je, op een gegeven moment weet je door alle streamingdiensten en wat ga je nou weer doen met je vrije tijd. Weet je, ja, je ziet gewoon niet meer, je bent vergeten wat je nou ook weer wilde doen. Dus ik heb de app Sofa. En dat is een app waar je filmseries, games, boeken en zelfs podcasts in kan bijhouden. Hij heeft gewoon een soort register, daar zoek je in. En dan, weet je, dan vul je hem in en dan zet je hem, dan kan je het gewoon een beetje bijhouden. Wat wilde ik ook alweer, wat zeiden ze ook alweer dat ik moest kijken? Nou, dat kan je daar mooi bij elkaar pakken. Het is een hele simpele, fijne app om dat een beetje mee bij te houden. Gratis ook. En wie dat wil, die kan betalen voor extra thema's. Om de ontwikkelaar dus te steunen met nou ja, deze app. Ik vind het echt een geinige app. Sofa voor iOS is die alleen.
Is dat de downtime organizer?
Ja.
Wat?
Nee, ja, die in de App Store heet.
De volle naam.
Ja, volle naam. Sofa.
Oh, je bent meteen aan het zoeken. Je bent meteen in de App Store. Zo. So.
Ja, lijstjes app. Ik hou van lijstjes.
Maar kun je ze ook cijfers toekennen en zo? Sterren? Reten?
Nee, volgens mij niet. Nee, het is echt gewoon om bij te houden van, oh mijn god, wat moest ik nou ook weer... Er staat een korte omschrijving bij. Ja, weet je, je hoort, als je gewoon straks weer naar de kroeg mag, dan gaan mensen het ook met elkaar uitwisselen. Oh ja, moet je dit zien en dat zien en dat zien? Ja, ik ga dat niet onthouden.
Nee, eens. Goeie tip. Oké, Tony, wat heb jij?
Ja, ik heb een tip wat iets wat helemaal niet nieuw is, maar wat ik toch onder de aandacht van mensen wil brengen. Dat is het RSS. RSS feeds. Wow. Ja, dat is mijn tip.
Old school.
Old school, hè? Ja, dat is een manier waarop je dus een hele hoop van je favoriete sites kan lezen in chronologische volgorde, ja, nieuwsfeeds. En de beste dienst om dat te doen is Feedly. Daar ben ik zelf al jaren gebruiker van, dus daar kan ik ook echt beamen. Feedly is de beste op dit vlak. En daar kan je gewoon in mijn geval zelfs honderden sites toevoegen. En die krijg je dan allemaal onder elkaar. Mis je echt niks. En dat is eigenlijk in deze tijden, is dat eigenlijk de manier om, ja, het nieuws tot je te nemen. En niet via social media, waar echt een hoop problemen mee heb. En die heb je natuurlijk allemaal niet. Als je zelf al matig een aantal van de sites die je altijd wil lezen, als je die gewoon in Feedly zet, hoeft er niet veel te zijn.
Sites die je vertrouwt.
Ja. Ja, sites die je vertrouwt, bekende grote sites. Zet er 10, 20 van in Feedly. Nou, daar verrijk je echt je leven mee, zou ik zeggen. En ga dan wat minder naar social media toe. Waarom niet? Eigenlijk zouden ze dit ook moeten leren aan kinderen.
Het is trouwens ook zo dat ik op een hoop sites, we doen er zelf ook al mee, maar hè, die soort de basischronologie, die wordt ook steeds lastiger vindbaar.
Ja.
Ja, hè, dus precies. Gewoon van, wat is het laatste nieuws? Waar staat dat?
Ja, je krijgt altijd een soort gecureerde voorpagina te zien van het nieuws dat zij belangrijk vinden, terwijl sommige mensen...
Ja, nou ja, dat snap ik ook wel en dat stel ik ook op prijs, maar... Ja, je hebt ook sites waar het chronologische lijstje helemaal niet meer te vinden is bijna.
Precies, en de andere diensten gaat alles op basis van algoritmes. En dan weet je ook wel dat de clickbait en de viral content komt altijd bovendrijven. Ja, dat heb je natuurlijk bij RSS allemaal niet. Je moet zelf ook meer werk doen, dat wel.
Ja, het is heel eerlijk eigenlijk. En je kan vaak ook nog je eigen app kiezen. En dan weet je precies. Ja, dan kan je al volg je 5 van het site, de interface is steeds hetzelfde.
Ja, maar Tony, jij gebruikt Feedly? Boris, jij
gebruikt Feedly?
Ja, ik heb een abonnement, maar dat is niet echt nodig hoor. Maar het is gratis.
Ja, ik gebruik sinds een tijdje NetNewsWire. Dus ook al, die gaat ook al heel lang mee. Sinds kort een nieuwe versie van. Het is een hele simpele, bare bones app. Ja, het ziet er gewoon heel native uit. Dus het zou een app kunnen zijn die op je Mac standaard zou staan of op je iPhone. Ja, ik vind het wel lekker simpel werken. Je hebt gewoon een lijstje met bronnen en dan een lijstje met al het nieuws uit die bronnen. En dan kun je rechts in het scherm kan je gewoon de stukken lezen.
Nou, laten we ze allebei even in de show notes zetten.
Als je dus artikelen wil lezen, dan bij de meeste van die apps zijn wel dusdanig slim dat je alleen maar dat hoofdadres erin hoeft te gooien. Dus rtlnieuws.nl/tag, dan herkent hij vanzelf de RSS-feed. En vroeger moest je nog op zoek naar een specifieke adres van de RSS-feed. Dat hoeft meestal niet meer. Nou, zet je dat erin en dan gaan we met die banaan.
Goeie tips hoor, dit keer. Potverdikkie. Ik heb ook weer... ik ga Stover sowieso downloaden. Dat vind ik echt dat vind ik de beste tips. En dan vanavond Homecoming S2 kijken, seizoen 2. Oh, ik heb een druk weekend. Zijn we aan het eind komen van deze aflevering, hè?
Ja.
Ja.
Het vloog weer voorbij.
Zo, de knetter. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Zoek ons op Twitter, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. En vergeet vooral niet eventjes die video te kijken van Erik met de verschillende camera apps. Erik doet dat echt ontzettend leuk. En dat is een goede vergelijking van welke telefoon nou eigenlijk het beste is. Vergeet ons natuurlijk ook niet op te zoeken op YouTube. Abonneer je daar. Zet het belletje even aan. Krijg je een melding als er een nieuwe video te zien is. Tot volgende week.
Bye.
Doei.
Nope.